Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij, in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heere wegen, derde vers van Psalm 138. De spiegel van Gods heilige wet en we zingen daarna van Psalm 90, het zevende vers. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Het zevende vers van Psalm 90, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw schats. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienst knecht, nog zijn dienst maagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Schriftlezing is 2 Korinthe 5. Uit het Nieuwe Testament dus, de 2e brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 5e hoofdstuk. Daar luidt nu Gods heilig en onfeilbare woord als volgt. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangend met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde. Omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft is God, die ons het onderpand des geestes gegeven heeft. We hebben dan altijd goede moed en weten dat we inwonend in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem welbehaaglijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan wetend de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat ge stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, we zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, we zijn het u. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn, en hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien we ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oud is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden, en al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend, hun zonden hun niet toerekenend, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dan zoeken wij nu Gods heilig aangezicht in gebed. Heere, u hebt een arm met macht en uw hand is vol van vermogen. Wij naderen voor uw aangezicht om uw hulp en gunst te vragen. En dan kunnen we dat niet doen pleitend op onze gerechtigheden die genen zijn. Maar dan pleiten wij slechts op de gerechtigheid van Christus. Op uw barmhartigheden die vele zijn. Heere, wil ons alle zoals we hier bij elkaar zijn, met diepe eerbied voor u vervullen. U die de eeuwige God bent, de eerste en de laatste, de volzalige in uzelf. Het woord der verzoening, de bediening der verzoening gaat uit. En dat opdat vijanden met u worden verzoend en goddelozen gerechtvaardigd. Heere, breng uw kerk tot bloei, ook hier in Kootwijk de Broek en omgeving in Barneveld. Alom in ons vaderland, bouw de muren van Jeruzalem op. Heere, wil u in ons vaderland bijeenbrengen wat bijeen hoort. Heere, dat de eenheid des geloofs die er mag zijn, ook door mag werken in kerkelijke eenheid. Van ons uit weten we niet hoe het moet, maar bij u zijn alle dingen mogelijk, dan kunt u ook kerkelijke muren doen omvallen. Heere, geef dat we zicht krijgen op het wezen der zaak, op hem om wie het gaat, uw lieve Zoon. Dat het om uzelf gaat, u de drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. O Heere, wil u uw kerk in de diepte doen groeien, dat allereerst, dat het getal van uw kinderen toe mag nemen, maar ook in de lengte en in de breedte. Dat het getal toeneemt van hen die onder uw woord komen. Heere, dan zijn er velen in ons vaderland die ongodsdienstig zijn. Anderen beleiden wel ene God, maar menen zonder middelaar. Buiten de ene middelaar tot God te kunnen naderen. We denken dan aan de vele moslims in ons vaderland, o Heere. Wil mensen van ongeloof en van bijgeloof verlossen. U weet van de noden alom in de wereld. We denken aan die landen in Azië die door de vloedgolf zijn getroffen. Tienduizenden bij tienduizenden vonden in enkele ogenblikken tijd de dood. Het is een roepstem voor de hele wereld zich voor u te verootmoedigen. Want gij komt om de aarde te richten. Heere, maak u het wel in deze dienst. In spreken en luisteren beiden. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Ik vraag uw aandacht voor 2 Korinthe 5, de verzen 20 en 21. Daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. We gaan het hebben over de prediking of bediening der verzoening. In de eerste plaats het karakter van de predikers. In de tweede plaats datgene waartoe in de prediking wordt opgeroepen. En in de derde plaats datgene wat in de prediking wordt betuigd. Het gaat dus over de prediking of bediening der verzoening. In de eerste plaats het karakter van de predikers. In de tweede plaats datgene waartoe in de prediking wordt opgeroepen. En tenslotte datgene wat in de prediking wordt betuigd. De collectes, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en ook de derde voor de kerkvoogdij. Volgende week zondag is de extra collecte bestemd voor de huur van de gebouwen. Heel hartelijk aanbevolen. We zingen van Psalm 102 en daarvan de verzen 14, 15 en 16. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht door uw vermogen. En wat er verder volgt in de verzen 14, 15 en 16 van Psalm 102. gemeente, we weten toch allemaal wel dat Luther 31 oktober 1517 95 stellingen aansloeg aan de deur van de slotkapel van Wittenberg. Ik neem niet aan dat u alle 95 stellingen kent, maar ik hoop wel dat u er een paar kent. In ieder geval één. En als u hem nog niet kent, dat u van nu af aan nooit meer vergeet, ook niet de jonge mensen en de kleine kinderen. Die stelling luidt: de ware schat van de kerk is het heilig evangelie van Gods genade. Waar gaat het om dat we in een mooi kerkgebouw bij elkaar komen? Ja, dat is mooi meegenomen. Maar het is niet het wezen der kerk. Er komen christenen bijeen in kathedralen, maar ook in schuren en zelfs in de open lucht. Het wezen van de kerk is het evangelie van Gods genade. De bediening der verzoening. Het woord der verzoening. En dan gaat het erom dat dat evangelie op harten beslag legt. Ik hoop, ik wens dat dat ook hier mag gebeuren. Dan denk ik aan een verhaal uit de 19e eeuw, begin 20e eeuw. Ik weet niet precies wanneer het gebeurd is. Maar toen stond er in Sint-Philipsland in Zeeland een oud-gereformeerd predikant met de naam dominee Bode. In die tijd was in Sint-Philipsland de oud-gereformeerde kerk de volkskerk. Het grootste deel van het dorp behoorde toe. En het gebeurde op een dag, de commissaris van de koningin bracht een bezoek aan Sint-Philipsland. Ook Bonen was daarbij tegenwoordig. En ook de kerk van Bonen werd een bezoek aan gedaan, maar dat viel de commissaris van de koningin tegen. Wat eigenlijk was de flikker zuur. Dat zo'n vermaard man, want dat was die Bonen toen, dat hij preekte in een schuur. Maar wat zij wonen, ja commissaris, maar nou ziet u op het ogenblik ook niet de sieraden van mijn kerk. En wat waren dat? De sieraden van mijn kerk, zei dominee Bonen, dat zijn de levende kinderen van God. En die stelling van Luther en datgene wat Bonen zei, dat sluit op elkaar aan. De kerk is daar waar het evangelie wordt verkondigd. Maar je kan ook zeggen, de kerk, dat zijn Gods kinderen. En dan gaat het erom dat in een gemeente het woord van God beslag legt op harten. Dat anderen het kunnen merken. Waarlijk, God is in hun midden. Nou laat ons gebed zijn, laat uw gebed zijn, dat de Heere zo in ons vaderland, ook hier in Kotwijkerbroek en omgeving, zijn kerk herstelt en de muren van Jeruzalem opbouwt. Dat wij het mogen zeggen, eerst was ik blind, maar nu mag ik zien. Eerst was ik een vijand, maar nu ben ik als een vijand verzoend met God. Het kan u gevraagd worden, hoe gaat het in Barneveld, in Kotwijkerbroek? En dan kan je ingaan op alle kerkelijke zorgen en ontwikkelingen. Maar mensen kunnen ook bedoelen, en dat is beter, werpt de prediking nog vrucht af? Nou, ik hoop dat u ja mag zeggen, en dat u mag zeggen, ik ben er zelf het bewijs van. De Heere heeft mij willen gedenken. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. De bediening of het woord der verzoening. En dan is mijn eerste gedachte het karakter van de predikers ervan. En dan bedoel ik niet of dat gesloten of open mensen zijn. Vriendelijke mensen of minder vriendelijke. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat een dienstknecht van Christus vriendelijk is. Die moet met zachtmoedigheid onderwijzen degene die tegenstaat. Om daarin moet hij een goede reuk van Christus verspreiden. Maar in dit verband bedoel ik wat anders. Hoe moet je hun ambt zien? Wel, Paulus zei van zichzelf, van zijn mede-apostelen, van zijn medewerkers, wij zijn gezaten van Christus. En als die wij zegt, dan mag je ook denken aan de herders en leraars die de Heere nog altijd aan zijn kerk geeft. Een predikant, een geroepen predikant, die heeft een boodschap. Waaraan kan je merken dat een predikant geroepen is? Die spreekt als machthebbend en niet als de schriftgeleerde. Die zegt niet ik denk, ik vind, ik meen. Die komt ook niet met zijn eigen bevinding als maatstaf. Hoewel een geroepen predikant de dingen die hij predikt wel zelf bevonden heeft. Maar die zegt, alzo zegt de Heer. Zeg, willen jullie daar ook opletten? Het is uiterst horend. Die komt met, alzo zegt de Heer. Wij zijn gezanten van Christus weer. Wij bidden alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Een gezant. Je kan ook zeggen ambassadeur. Nou, de status die een ambassadeur heeft hangt samen met het land dat hij vertegenwoordigt. Een ambassadeur van een ene van de derde wereldland heeft bij lange niet die status, bij lange na niet, die een ambassadeur heeft van de Verenigde Staten van Amerika. Want dat is een supermacht. Op het ogenblik de supermacht. Maar we moeten er wel dit aan toevoegen. Er is geen rijk blijvend. Er zijn vele supermachten geweest, meerdere. Babylonische Rijk, Medisch-Persische Rijk, het Rijk van Alexander de Grote, het Romeinse Rijk. Als een kleed zal het al verouderen. Maar er is één rijk dat blijft, en dat is het Rijk van God. En een predikant is een ambassadeur van het Rijk van God. Een ambassadeur van Christus. Zijn gezag is een afstraling van het gezag van Christus zelf. Dat wil niet zeggen dat een predikant onfeilbaar is. Je mag zijn boodschap toetsen aan de schrift. Maar het wil wel dit zeggen, een geroepen predikant. Die kenmerkt zich daardoor dat hij zich aan de schriften wil onderwerpen. Dat hij door wil geven wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Er niks afdoen en er niks bij doen. Hij doet dat niet, hij wil het ook niet. Want ja, een ambassadeur die moet het standpunt van zijn regering overbrengen aan de regering van een ander land. Het gestationeerd is. En nu kan het wezen dat zijn eigen regering een standpunt huldigt waar hij zelf niet gelukkig mee is. Dat mag waar wezen. Zijn persoonlijke visie geldt niet. Hij moet het standpunt van zijn regering overbrengen. Of hij er gelukkig mee is of minder gelukkig. Maar voor dat dilemma staat een gezant van Christus nooit. Want de gezant van Christus wil aan de boodschap die hem toevertrouwd is niks afdoen en niks toedoen. Hij staat er zelf helemaal achter. Jeremia zei, als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgereden. En lieve vrienden, zo wil ik in uw midden staan. Als een gezant van Christus. Het gaat niet om mijn woorden, maar om het woord van de levende God. En dan bid ik alsof God zelf door me bad. Wat bedoelt God? De zaligheid van zondaar, want daarin verheerlijkt hij zijn naam. Wat bedoelt de gezant van Christus? Precies hetzelfde. Die wil dat Gods naam verheerlijkt wordt. In de redding, in de zaligheid van zondaar. Hoe kan een man, een jonge man weten of die geroepen is tot dienaar van het woord? Nou, in de eerste plaats moet hij God zelf lief hebben. In het bevestigingsformulier staat het als opdracht, heb Christus lief. Dat je Christus lief hebt, omdat hij je eerst heeft lief gehad. Je moet Christus lief hebben. Het welzijn van Gods kerk bedoelen, en ook de zaligheid van zondaren beogen. Kan je een van die drie vragen niet bevestigend beantwoorden, ben je niet geroepen. Overigens, het kan zijn dat je al die vragen wel bevestigend kan beantwoorden. Dat wil nog niet zeggen dat een jongeman predikant moet worden. Want je moet ook gaven en bekwaamheden bezitten. Of je moet bekwaamheden verkrijgen. Je moet bekwaam zijn om te leren. Je moet de tegensprekers kunnen weerleggen. Maar dat laat ik nu even zitten. Nu gaat het mij hierom wat ook meer gevraagd kan worden of zelfs moet worden van een dienstknecht van Christus. Dit moet hem in ieder geval wezen. De liefde van Christus, die dringt ons. Dat een predikant maar één begeerte heeft, de zaligheid van zijn gemeente. En zo kom ik, lieve vrienden, bij mijn tweede gedachte. Datgene waartoe in de prediking wordt opgeroepen. Wat is de inhoud der prediking? Wel, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoend. De verzoening is op Golgotha tot stand gebracht. We noemen dat ook wel de verwerving der verzoening. Dat komt in de prediking naar voren. De verzoening is tot stand gebracht. Maar dat niet alleen. Ook dat de verzoening toegepast of toegeëigend moet worden. En dat zit in die oproep, laat u met God verzoenen. Verwerving en toepassing van de verzoening is niet één hetzelfde. Daar gaan mensen soms vanuit en zeggen, ja maar de Heer Jezus is toch voor zondaren gestorven. Dat mogen we toch gewoon geloven. En dan zit het toch goed. Waar doen we moeilijk over? Nou, als je nog wat moet doen, dan moet je het gewoon laten zien. Laten zien dat je erbij hoort. Maar zo is het niet. Want ook al komen we naar de kerk, ook al zijn we in een christelijk gezin geboren, we zijn van huis uit een kind des torens. Dat is het eerste wat we moeten leren. We liggen onder de toren van God. En nu is het grote wonder dat het evangelie uitgaat. Laat u met God verzoenen. Dat God aan vijanden zijn vriendschap aanbiedt. Hij is het die aan ons zijn vriendschap biedt. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? De verzoening met God. Hoe word je persoonlijk met God verzoend? Hoe wordt de verzoening aan je toegepast? Wel, dat zit al in de woorden, laat u met God verzoenen. Die woorden maken al duidelijk hoe dat toegaat. Want er staat niet, verzoen je met God. zelf aan de slag. Maak jezelf aangenaam voor God. Zo staat het er niet. Het staat er anders. Laat u met God verzoenen. Dat wil zeggen, wees tevreden met de verzoening die eenmaal tot stand is gebracht. Wees daarmee tevreden. Dat je leert belijden. Het is niets uit ons en al uit hem. Alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Zo kom ik in Jeruzalem. Laat u met God verzoenen. Dat wil zeggen, geef je tegenstand tegen God op. Welke vorm die tegenstand ook heeft. Erken dat je beste werken voor God niet meetellen. En zink neer op de rots der eeuwen, de Heere Jezus Christus. Een kind kan met zijn vader een wandeling maken, een klein kind, en dat die wandeling eigenlijk te lang is. Vader merkt dat. En die zegt, zal ik je dragen? En dan kan een kind zich groter voorhouden dat het is. En dat die zegt, nee, ik heb het zelf nog. Maar op een gegeven moment kan een kind zo moe zijn dat het echt geen stap verder meer kan zetten. Ja, dan laat je je dragen. Wat is nu geloven? Dat is je laten zalen. Een mens kan te moe zijn om nog een stap te verzetten. Maar dan ben je niet te moe om neer te zinken. En zo is het nu ook in het geloven. Want het is waar, het is een werk van God. Dan zeggen jongelui wel eens op catechisatie, maar dominee, ik heb er niks te doen. Dan willen ze zeggen, u verwijt dat ons nou wel, dat we niet met God verzond zijn. Maar dat kunnen wij niet helpen. Dat zeg je toch zelf, dat het alleen genade is. Wij kunnen er niks aan doen. Maar zo ligt het niet, niet op die manier althans, want we doen er allemaal wat aan. Of we verzetten ons, of we geven ons gewonnen. Het is het een of het ander. En zalig zijn we als we ons gewonnen geven. Ik kan dat ook verwoorden met een regel uit de gezang. Ik meende dat de organist het speelde voor de dienst begon. Het is een van mijn lievelingsliederen. Wie me beter kent, die weet dat. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schouw, daar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Moede kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Kijk, dat is het nu, je met God laten verzoenen. En dan is het dus of het een of het ander. Of het interesseert ons niet, we kunnen er nog buiten, of we kunnen er niet meer buiten. Wij bidden met Rut, breid uw vleugel over me uit, want gij zijt de losser. Het is het een of het ander. Of een mens is met God verzond, of een mens ligt onder de toren van God. En wie zijn er nu met God verzond? Het is heel eenvoudig. Diegene die het leven en de zaligheid vinden buiten zichzelf en Jezus Christus. Ik citeer dat lied nog een keer. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schouw, daar het bloed door u gestort bij de bron des levens wordt. Zou iemand bij wie het zo ligt verloren kunnen gaan? En dan mogen we heel vrijmoedig zeggen, nee, dat is gelukkig onmogelijk. Omgekeerd. Zou iemand bij wie het zo niet ligt, zalig kunnen sterven, dat hij ondanks het feit dat hij deze les nog niet geleerd heeft na het sterven, toch op mag gaan tot Gods altaar. En dan moeten we opnieuw nee zeggen. Het kan zijn dat de mens deze les mag leren bij het naderen van de dood. Net als de moordenaar aan het kruis. Maar er staat niet voor niets in de psalmen, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Want om eenmaal eeuwig bij de Heere te zijn, is het nodig dat we in dit leven met God verzoend worden. Ik zei, het kan zijn bij het naderen van de dood. Maar wij weten niet hoe dichtbij de dood is. Mijn dochter, een van mijn dochters zit op een studentenvereniging. En ze werd afgelopen zaterdag, of bij zaterdag een week geleden, gebeld. Een jonge man die lid is van die vereniging, stierf vrijdagavond te midden van zijn vrienden. Zo uit dit leven weggenomen. En die jongen had een week of wat geleden nog tegen zijn zus gezegd. Ze kregen er zomaar een gesprek over dat hij God kon ontmoeten. Dat is ontroerend. Dat heeft zo moeten zijn dat die jongen er nog het een en ander van heeft mogen zeggen. Voor die plotseling uit dit leven werd weggenomen. Maar ik wil maar zeggen, wij weten het van onze dood niet. En ga je nu van 2 Korinthe 5 naar 2 Korinthe 6. Dan staat er ook, nu is het een wel aangename tijd. En nu is het de dag der zaligheid. Wij weten toch wel dat de hoofdstukindeling niet origineel is. Dat is later gedaan dat de Bijbel ingedeeld is in hoofdstukken en verzen voor ons gemak. Anders zou je moeten zeggen, ja, ergens midden in de Korinthebrief. En nou kan je zeggen 2 Korinthe 5, 20 en 21. Maar het is niet origineel. En dat is wel eens van belang om dat te bedenken, anders stop je. En je leest niet verder, terwijl dat soms heel belangrijk is. Zeker hier. Daar staat er, nu is het een wel aangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. Augustinus, die gebruikt dan wel in dat verband niet het woord verzoening, maar bekering. Hij wilde bekeerd worden, op een gegeven moment tenminste. Toen ging hij weer naar de kerk. Naar de katholieke kerk, naar de christelijke kerk. Vele jaren was hij lid geweest van de sekte. Hij ging weer naar de kerk. En toch, hij bleef onbekeerd. De oproep hoorde die bekeerd. En hoe was het bij hem? Morgen. Niet vandaag. Hij wilde het wel, en toch wilde hij het niet. Waarom wilde hij het niet? Dan moest hij met zijn zondige leven breken. Hij zei, ik wilde bekeerd worden, zo zei hij later. En toch wilde ik het niet. Want als ik het echt wilde, was ik het. En daar heeft Augustinus gelijk in. Als je het echt wil. Met God verzoend worden daarbij. Het is onbestaanbaar dat iemand dat helemaal wil en het niet is. En als we het mogen willen, is het God die gewerkt heeft het willen en het werken in ons naar zijn welbehagen. Maar als we het niet willen, is het wel onze eigen schuld. En als je zegt, ja, ik zou het best willen, maar het hoeft nog niet vandaag, dan wil je het niet. Ik denk aan een vrouw in mijn vorige gemeente, toen ik haar ontmoette, was zo oud, maar het overkwam haar toen ze een jonge vrouw was, moeder van een paar kinderen. En die vrouw werd overtuigd van zonde en schuld en die riep God aan. Ja, en wanneer begint God precies het leven van de mens te zijn die als Paulus worden stilgezet? Maar in de meeste gevallen gaat het niet zo dramatisch toe. Maar op een gegeven moment verschijnt de zon boven de horizon. Hoe was dat bij die vrouw? Die deed er werk. En je kan slechtere dingen doen. Die zong onder de werk psalm en toen zong ze, hij kan en wil. En zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En toen ze uitgezongen was, schoot ze vallen, ging ze op haar knieën en ze zei, ach heren, maar zo lang hoef ik toch niet te wachten. En wat ze dacht, ja, ze was midden 20 tegen de 30, dan duurt misschien nog wel 50 jaar. Zo lang hoef ik toch niet te wachten. Nou, als het zo bij een mens ligt, dan hoeft hij niet meer te wachten. Eer ze roepen, zo zal ik antwoorden. Wat wil ik met al deze dingen zeggen? Dat het eigen schuld is als we niet met God verzoend zijn. En zijn we het wel, dan belijden we. Het is door u alleen, om het eeuwig wel behagen. Dan is de bede van de psalmist ook onze bede. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Ik zei, dat is je bede. En dan kom ik ook bij dit facet, dat die oproep, laat u met God verzoenen, niet alleen een oproep tot onbekeer is. Het geldt ook Gods kinderen. Ja, maar die zijn toch met God verzoend? Ja, maar je mag ook vertalen, wees met God verzoend. Dat wil zeggen, leef toch uit de verzoening met God. Dan maken we wel eens een verschil tussen iemand staat en iemand stand. Iemand staat, dat wil zeggen, hij is of een kind des torens of een kind van God. Maar als iemand nu een kind van God mag zijn, dan is de stand van het geestelijk leven niet altijd gelijk. Dat kan op en neer gaan. Dat kan neergaan, zodat de mens, en dan begint het alweer te keren, moet belijden gelijk. Een verloren schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Wat is de bedoeling? Om dagelijks met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. Hoe? Met de bede, o God, wees mij zondaar genadig. En dan denk ik opnieuw aan dat lied, vaste rots van mijn behoud. Je zou kunnen denken, ja, dat is het begin van het christenleven, zo begint het. Moeder, kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En inderdaad, zo begint het. Maar nu is veelzeggend dat de dichter van dit lied, de Engelse predikant Top Lady, er oorspronkelijk deze titel aangaf, het gebed van de verstgevorderde gelovigen, beiden in leven en sterven. Dus, het is ook de gang van de verstgevorderde gelovigen. Moeder, kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Want alles wat je meer hebt is te veel. Is er dan geen opwas in de genade? Ongetwijfeld. Maar dat wil tenslotte alleen maar dit zeggen, dat je dezelfde dingen dieper leert. Dat je meer zicht mag krijgen, meer troost mag putten, meer houvast mag vinden in Gods vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, en in het bloed van Christus dat van alle zonden reinigt. Maar je kan niet zeggen dat bloed van Christus, ja, dat heb je wel nodig om met God verzoend te worden. Maar dan is het eigenlijk over. Dat heb je ook nodig om met God verzoend te blijven. Want wij struikelen alle in veel. Hoe komt opwas in de genade tot uiting dat de mens kleinere gedachten krijgt van zichzelf? En ook van zijn eigen geestelijke leven. Dat is eigenlijk een paradox. Mensen die het vastgevorderd zijn, hebben dat zelf niet in de gaten. En mensen die menen vergevorderd te zijn, die staan op zijn best nog maar aan het begin. Want de kern van het geestelijk leven is, moeder, kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Dat de mens zich met God laat verzoenen door het bloed, van den Heere Jezus Christus. Laat u met God verzoenen, die oproep gaat ook vanmiddag uit. En dan wens ik dat dat woord u allemaal treft. In een vorige gemeente was er een man, die vond dat toch wel heel ver gaan allemaal. Dat zijn er toch wel heel erg veel. En toen vroeg ik hem, maar wie zouden we dan uit moeten zonden? Zal ik dat voortaan jou er maar niet meer bij betrekken? Als er mensen af moeten vallen. Van die kant had die man het nooit bekeken. Zeg, dat moeten we wel doen. Kijk, als het gaat om Gods verkiezende liefde, Gods uitverkorenen, die komen er, daar hoeven we geen seconde over in te zitten. En maar dat is van God. Wij hebben het geopenbaarde woord van God. En wat is onze opdracht? Om elkaar aan te sporen dat er in niemand van ons een boos en ongelovig hart mag zijn om de levende God te zoeken. En dan mogen we heel zeker weten wie je maar roept in de nood, vindt zijn gunst om mij in de groot. En zou het erg zijn? Als nou hele gemeente zalig werd, natuurlijk niet. Dat is juist de bedoeling. Ik heb een predikant goed gekend, die heette Hofman, die stond in de vrije gemeente Schiedam. En onder zijn bediening kwamen vele mensen tot bekering. Als jonge man van 27 jaar begon hij in Schiedam zijn bediening. Dat was begin jaren 30, meen ik, of eind jaren 20. En als de Tweede Wereldoorlog aangebroken is, dan schrijft hij op een gegeven moment aan zijn familie in Sliedrecht een brief. Er treden nu meer mensen toe tot de disdes verbonds in Schiedam dan er in de kerk zaten toen kwam. Dan kan je zeggen, ja, maar toename van het aantal avondmaalgangers is niet altijd een bewijs van toename van geestelijk leven, dat is waar. Maar in dat geval, die mensen die toegingen, dat waren echt leesbare brieven van Christus. Van andere kerken vroeg men zich wel eens af, hoe kan het dan? Dat daar zoveel mensen tot bekering komen. Maar zijn dochter vertelde me eens, toen was de vader al een aantal jaren gestorven. U weet hoe mijn vader preekte. Die liet niets van een mens heel. Wie de keer op keer, wie de zoon heeft, die heeft het leven. Maar, zei ze, hij was niet zenuwachtig en hij werd niet zenuwachtig als mensen dat leerden. Ook niet als er veel waren. Dan dacht hij niet, nou gaat het verkeerd. Wat zullen ze in andere gemeentes er wel van zeggen? Zoveel mensen toch al bekeerd. Dat gaat toch niet waar wezen. Die man moet wel oppervlakkig preken. Nee. Mijn vader, zei ze, die zat met andere dingen. Die zat ermee dat hij nog niet van elk gemeentelid wist dat met God verzoend was. Die bekeek het precies van de andere kant. En zo moet het zijn. En dan denk ik aan een ander prediker, als u nog nooit van die Hofman gehoord hebt, dat kan ik begrijpen, is ook niet zo erg. Eén naam moet ons dierbaar zijn en dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Maar ik denk aan een ander prediker en die zullen meerdere kennen, dat is Spurgeon. En die zei ruim in het aanbod, maar nou in de weg. Je kan nooit te indringend mensen nodigen tot Christus. En als ze met God verzoend worden, de boom wordt als een vruchte gekend, dan bewandelen mensen de smalle weg. En daarin moet een predikant getrouw zijn. Dat die mensen aanspreekt als ze belijden het eigendom des Heren te zijn, maar dat het maar heel twijfelachtig is of ze de smalle weg bewandelen. Ruim in het aanbod, maar nou in de weg, dat moet niet omgekeerd. Nou in het aanbod en heel onhelder in de weg. Nee. Dat een ieder aangespoord wordt, laat u met God verzoenen. Maar dat ook duidelijk naar voren mag komen, want dat wil zeggen, daar zijn we tevreden met Jezus Christus. En als dat het geval is, als we tevreden zijn met zijn priesterlijke werk, dan is het voor ons geen zware opgave hem als koning te gehoorzamen. Laat u met God verzoenen, dat moet ook altijd de eerste prediking zijn. Er kan in het leven van mensen van alles en nog wat mis zijn. Dat je binnenkomt en je ziet het al. Ik vind het altijd heel verdrietig. Als je binnenkomt en je ziet, ja, de Bijbel, dat is natuurlijk het boek der boeken, maar buiten de Bijbel geen enkel boek. Geen christelijk blad in huis, wel een televisie. Nou, wat voor cd's liggen er? Daar voel je al zo aan soms als je binnenstapt, hier klopt iets niet. Maar dan kan je natuurlijk gaan zeggen, dit moet je wegdoen en dat moet je in huis halen. En natuurlijk moeten er wel eens bepaalde dingen gezegd worden, maar het belangrijkste is dat je zegt, laat u met God verzoenen. Want anders zou iemand meen als ik dit nou doe en dat nou laat. Dat heb ik dus, het lijkt boven water. Nee, laat u met God verzoenen. En de praktijk laat het telkens weer zien. Dat gebeurt. Wat hier zit, kan het ander niet wezen. He, als Christus gestolte krijgt in ons leven. Als de zon der gerechtigheid mag opgaan. Dan trekken als vanzelf de sterren hun glans in. Dan verliest de wereld voor ons haar aantrekkingskracht. En anders, wat krijg je? Mensen hebben geen televisie, maar gaan wel allemaal dvd's draaien. Ja, dat is natuurlijk lotomantage. En waar leg ik dan precies de grens? Nou, dat wordt in onze tijd hoe langer hoe moeilijker. Met alle technieken die ineens schuiven. En daarom zeg ik op, laat u mijn God verzoenen. En vraag naar de Heere en zijne sterkte. En kom niet te dicht bij de rand van de ravijn. Maar als een mens zich niet met God laat verzoenen, wat krijg je? Het ene ruimt hij op en het andere haalt hij naar binnen. Hij drijft ene boze geest uit en er komen 7 boze geesten erger dan de eerste terug. Het kan ook nog wezen, een mens was eerst wereldgelijkvormig en vervolgens wordt hij eigen gerecht. Ja, dat is uiteindelijk in het licht van de eeuwigheid lotomantijzer. Dan is het vaak nog moeilijker om een eigen gerechtig mens te overtuigen dan een wereldgelijkvormig mens. Want ja, dat zou ook kunnen wezen. En dat alles in orde is, dat iemand een kast vol oude schrijvers heeft, dat kan ook. Daar zijn helaas ook voorbeelden van. Dat mensen zeggen, dat maakt dus 2 ouderlingen, mij maak je wis mij. Mij maak je niks wijs. Ik weet precies hoe een mens bekeerd moet worden. En die ouderling zei dat laat zien dat hij er niks vanaf weet. Dan weet hij er helemaal niks vanaf. Want als God overkomt, dan weet de mens niks meer. Met al zijn kennis. Dan voelt hij zich hulpeloos. En dan vraagt hij, Heere, maak gij mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dus ja, het is altijd voor of tegen. Je kan op allerlei manieren tegen zijn, vroom of goddeloos. Licht of zwaar. Maar als het voor is, dan geldt de harten vloeien ineen. Zoete banden die mij binden, zo zijn groene wegen. Dat is een predikant uit ons vaderland die ook kon dichten. Zoete banden die mij binden aan des Heren liefdesvolk. Wissen zij mijn harte vrienden, hunne taal mijns harte tolk. En wat is de taal van Gods kinderen? Nou, in het volgende couplet van dat lied staat, ach, hoe kan mij het hart vervoeren, als dat volk aan mij verhaalt, waar gevallen zijn hun snoeren, en hun harte onbepaald, aan den Heere werd verbonden, hoe ze omhelst het Goldes lam, ter verzoening hunner zonden, hoe hun Jezus het hart te nam. Daar heb je dus helemaal. Een kind van God heeft het lam Gods omhelst ter verzoening van zijn of haar zonde. Jezus heeft het hart ingenomen. Een mens laat zich met God verzoenen en in zijn hart welt het op. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. De laatste gedachte. Datgene wat in de prediking betuigd wordt. Je wordt ertoe opgeroepen je met God te laten verzoenen. Als dat het geval mag zijn, wat wordt je dan gezegd? Dan wordt je dit gezegd. Hij die geen zonde gekend heeft, is tot zonde voor je gemaakt. opdat je in hem voor God rechtvaardig zou zijn. Hij die geen zonde gekend heeft, dat is uiteraard de Heere Jezus Christus. En die is door de Vader tot zonde gemaakt. Je kunt ook vertalen, daar wijzen de kanttekenaars op, de statenvertalers in hun kanttekeningen, zondoffer. Denk aan al die offers in het Oude Testament. Die wezen heen naar het offer van Christus. Wij kunnen ons wel eens de vraag stellen waarom zo'n boek als Leviticus in de Bijbel. Maar dat is de achtergrond van een woord. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Al die lammeren, die rammen en bokken, die wilden het volk inscherpen. Zonder bloedstorting, geen vergeving. Jezus is tot zondoffer gemaakt. Maar je kan nog een stap verder gaan. En dat hebben de statenvertalers ook gedaan in hun vertaling. Hij is tot zonde gemaakt. Dan sluit het tweede aan bij het eerste. Hij die geen zonde gekend heeft, is tot zonde gemaakt. Wij zijn een en al zonde, we worden al in zonde ontvangen en geboren. Zondige daden hebben we, zondige woorden spreken we uit en we denken zondige gedachten. Wie kan God zien en leven? Dan kunnen we zeggen, ja, maar ik heb er inmiddels spijt van en ik bedoelde het allemaal zo erg niet. Er zijn andere mensen dan beter dan ik. Dan vergoeilijken we de schuld, dan kleineren we de schuld. Maar wie zijn er nu zalig, degene die hun schuld erkennen? En die genoeg hebben aan Christus die plaatsvervangend leed. Want dat is het. Hij is tot zonde gemaakt. De zonde van al de zijnen zijn op Christus gelegd. Wat is het houvast van een christen? Hij nam mijn schuld op zich. Je kan zeggen dat de ruil op Golgotha plaatsvond. Christus stierf in plaats van anderen. Maar je kan ook zeggen die ruil vindt plaats. Als het evangelie wordt toegepast. Want dan geef je je zonde aan Christus en je ontvangt zijn gerechtigheid. God de Vader ziet jouw zonde niet meer, maar die ziet alleen wat Christus deed. Als was je even volmaakt dan de Heere Jezus. Als had je alles gedaan wat Hij deed, nou als dat het geval is, dan hoef je de ontmoeting met God niet te vrezen. Top Levi, de dichter van het lied Vaste Rots van mijn behoud, zegt in een ander lied dat het onbestaanbaar is dat er tweemaal betaald moet worden. Eerst door de bloedende zaligmaker en dan opnieuw door degene voor wie de zaligmaker stierf. Kijk, dat is nu het houvast. Het is volbracht dat je troost vindt in zijn wonden. En als het woord verkondigd wordt, dan wordt tegen alle bedrukte gelovigen gezegd. Hij die geen zonde gekend heeft, is tot zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. Ik zei dat wordt tegen bedrukte gelovigen gezegd. Want ja, de ene christen staat vaster in zijn schoenen dan de ander. Laat ik eens uitgaan van iemand die niet zo vast in zijn schoenen staat. Die wel mag beleiden, ik vind de dood in mezelf. En mijn hart gaat uit naar Christus tot God die leeft, die aan mijn ziel het leven geeft, maar ben ik wel van hem. En dan gaat de prediking uit, al is je geloof nog zo zwak. Al is je geloof eigenlijk niet meer dan een begeren. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ik zei eens woorden van deze strekking in de reformatieherdenking. In de afloop van de dienst in de consistorie zei een adeling, ja, maar daar kon hij toch niet helemaal mee eens wezen. Want nu gingen alle bekommerden opgewekt naar huis. Nou, ik zei, er zijn ergere dingen. Dan dat alle aangevochten christenen opgewekt naar huis gaan. Ik dacht dat dat juist de bedoeling was. Ja, zei hij, maar dan denken ze dat ze alles weten. Dat zou verkeerd zijn. Ze hebben wel alles, maar ze weten niet alles. Maar hoe ligt dat met u, zei ik. Ja, toen werd u bang een beetje zenuwachtig. Wat ik zei, wat u nou van die mensen zegt, u bent bang dat ze denken dat ze alles weten. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar hier op aarde is er geen inkeer van God die alles weet, hoe ver die ook gevorderd is. En daar zei Luther, kijk, degene die het toch al denken te weten, die hoeft het niet meer te horen. Die toch al weten dat het zo is. Dat vond Luther trouwens niet zo best, als een mens nooit geschud werd. Een ware christen wordt geschud, zei Luther. En die moet het juist vanuit het woord Gods horen. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Het is waar, zo voelt een kind van God het niet altijd, maar zo is het wel altijd. En u moet een predikant allereerst zeggen hoe het is. Die mag ook wel eens vertellen hoe een kind van God het voelt. Maar allereerst hoe het is. En als het goed is, dan gaat het gevoel overeenstemmen met de werkelijkheid. Dat geldt naar twee kanten. Een mens is een kind des toorns, maar hij moet het niet. Dan wordt het woord gebracht omdat het gevoel gaat overeenstemmen met de werkelijkheid. Hoe kan ik God ontmoeten? Maar het geldt ook ter andere zijde. Een mens heeft vrede met God, maar of een mens dat dan helemaal niet voelt, ik denk dat dat onmogelijk is. Maar toch erg weinig. En dan wordt het woord gebracht. Een van de Engelse uitvaders zei opdat de vierschaar, zo zeiden ze dat, van het geweten overeenstemt met de vierschaar van God. Dat zijn natuurlijk moeilijke uitdrukkingen, maar ik zal even uitleggen wat ze daarmee bedoelden. Daar bedoelen ze mee, een mens is vrijgesproken voor Gods rechterstoel. Maar in zijn geweten voelt het me niet zo erg. En dan gaat het woord uit opdat datgene wat waar is voor Gods rechterstoel ook gevoeld wordt in het eigen geweten, dat de mens de prediking hoort. En dat die mag zeggen, maar als het toch waar is, dan ben ook ik met God verzoend. Nou, dat is nou net een bedoeling. En dat we dat telkens opnieuw mogen horen. En dan zal een mens wel mogen belijden, ik heb alles. Maar dan zal die nooit kunnen zeggen, ik weet alles. Dan zal zijn bede blijven. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderd oog, dat geven den Heere. Amen. Wij gaan zingen van de 95ste psalm. En wel daarvan het vierde vers, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Vierde vers van 95. zullen danken en bidden. Heren, we zeggen uw naam dank dat dit woord mocht uitgaan. Heren, gedenk ook hen die later deze prediking via een cassettebandje zullen beluisteren de komende week. Maar het kan ook zijn, vele jaren later. Dan wordt het brood uitgeworpen op het water. Heren, geef dat we het mogen vinden na vele dagen. Dat al zou het zijn na een lange tijd dat blijken mag en dit woord is niet ledig weergekeerd. Breng zo uw kerk tot bloei door middel van de bediening der verzoening en de kracht van uw geest. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog van Psalm 118, het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. 118 vers 7. Gaan u heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van den Heilige Geest zij met u allen. Amen.